Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds je host Christophe de Kale, de schijnertog van Brabant. En met mij heb ik voor de vierde keer in onze eeuwigdurende Chemicals-verhaal Thomas Gordon over het PFOS. Dag Thomas.
Goedenavond.
Voilà, ik zei het al. We hebben je een eerste keer gehad in april, dan nog eens twee maanden later of zoiets. En de vorige keer dateert van, ik denk augustus, september ongeveer. En nu zijn we terug voor een update van de PFOS-gazet.
Als je zegt september, dat is wel een eeuwigheid geleden in PFOS-land, hè?
In PFOS-land is dat een eeuwigheid geleden. Ik denk dat er ondertussen wel wat gebeurd is.
Ja, onlangs kreeg ik een berichtje vandaag van twee jongeren die wou interviewen. En die zeiden, ja, het is nu bijna 2 jaar in het nieuws. En ik dacht, nee, het is nog geen jaar in het nieuws. Het lijkt alleen maar zo. Dus,
Wel. Het lijkt veel langer dan dat het eigenlijk effectief is, hè?
Natuurlijk, ja. Het is in april de standaard doorgebroken, denk ik.
Het is doorgebroken ietsje na dat wij de eerste keer een aflevering hierover hebben gemaakt. En dat was eind april, dus dan moet dan ergens begin mei of zoiets zijn dat is begonnen.
Ja, inderdaad. Ja, waar te beginnen, hè? Ik denk het eerste wat we kunnen vaststellen is dat de werken stil liggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat iets is dat weinig mensen zich hadden kunnen voorstellen, maar dat we natuurlijk wel, ja, dat we in ons verhaal misschien wel een klein beetje mee zien komen. En dat is natuurlijk het gevolg van onze procedure bij de Raad van State, die heel, heel druk becommentarieerd is, waar het land een klein beetje daverde tussen kerst en nieuw. Ja, en dat betekent dat natuurlijk de kaarten zijn helemaal veranderd. Dat is duidelijk. Hè. De overheid kan er niet meer rond, zoals men dat dan zegt. De dading is eigenlijk ontploft. De berm blijkt illegaal te zijn. Ja, dat zijn heftige dingen. Hè.
Ja, en de commentaren op de stillegging, ze waren redelijk heftig. Hè?
Ja, ik denk dat wel... De arrogantie of zo, de heftigheid heeft er altijd wel een beetje ingezeten. Het is altijd weggespeeld als niet belangrijk en dat ik overal spoken zag. Maar ja, dat is allemaal waar totdat de Raad van State zegt van ja, die man heeft gelijk, dat is een illegale stortplaats en je mag dat niet bouwen. Maar het merkwaardige, wat ik zelf ook niet helemaal had verwacht, alhoewel, ja, ondertussen, is dat het argument is van ja, wij zouden dat wel moeten mogen bouwen. Hè. Dan zie je ineens dat er blijkbaar organisaties bestaan in Vlaanderen die gewoon zeggen van ja, als de wetgeving niet werkt voor ons, dan zullen we de wetgeving wel aanpassen. En dat zijn van die meningen dat ik wel denk, wow.
Ja.
Oké.
Dat zijn van die dingen. Blijkbaar geldt de wetgeving voor iedereen, behalve voor als je een tunnel wilt bouwen.
Ja. Ja, ik las, dat was eigenlijk wel ongelooflijk. Er was een interview in de Standaard met Alexander Dogen, die ineens ook terug opgedoken is om de boel te komen redden. Maar in het interview staat van ja, het omgevingsrecht, dat is eigenlijk bedoeld voor huistuin- en keukenprojectjes en niet voor grote projecten zoals de Oswil. En dan denken we eigenlijk, wat? En dan moet je eens bij stilstaan wat je man zegt. Uh-huh. Het is letterlijk van ja, er is wel wetgeving om milieu te beschermen en zo, maar dat kan toch niet van toepassing zijn als het maar genoeg geld kost. Dat is wat je zegt, hè. Dus ongelooflijk.
Dat kan alleen van toepassing zijn als je je eigen auto, de olie, een half literje in de riool giet. Dat mag niet, maar als je 700 ton olie van het groot project doet, geen enkel probleem. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè.
Ja, dat is... Ik heb de metafoor zo eens uitgelegd ook in een Facebook-post. En stel nu, je komt... dit is echt hoe het gegaan is eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Je wilt ergens een zwembad in je tuin graven. En je stikt er een schip in en zegt, oei, hier is olie ingelekt. En na veel vijfde en zessen blijkt dat uit de garage van een buurman te zijn gekomen. Ja, Bon zegde, goh, dat is een beetje vervelend. Ja, nu ja, als ik dat reglementair moet laten saneren, dat gaat mij een bon duiten kosten. Weet je wat we doen? Je babbelt met je buurman en je zegt, ja, dat gaat u veel geld kosten, mij veel geld kosten, laten we dat niet doen. Weet je wat ik zal doen? Die vervuilde gronden, ik zal die gewoon bij u op uw terrein scheppen en we maken er een berm van. En dan is toch alles in orde. Dan blijft de vervuiling op zijn plek. Hè. Ja, zegt die buurman, ja, dat is allemaal goed wel, maar ik wil natuurlijk geen illegale stortplaats op mijn tuin hebben liggen. Ah, dat is niet erg, we zullen een contractje steken. En weet je wat we doen? We zullen dat laten vergunnen als een beveiligingsberm. Hè. Pak tegen de eekhoorns. Zeggen we in de vergunning dat jij een berm nodig hebt om je garage te beschermen tegen de eekhoorns en dat wij die gratis komen bouwen. Ah ja, goed. En dan daarbovenop ga je zeggen, ja, goh, maar als ik alle vervuilde grond moet gaan verplaatsen, dat is eigenlijk te veel, hè, want je wilt echt een groot zwembad bouwen. Dus zeg je, weet je wat, als ik nu zelf bepaal wat betekent dat vervuild is. En dan zeggen van, ja, een beetje olie is eigenlijk toch nog wel oké, dat kan geen kwaad. Dus, je schrijft gewoon je eigen normen. En dan zeg je, op basis daarvan beginnen we allemaal uit te voeren. Dat is wat er gaande is. En dan blijkt het, blijkt het allemaal zo legaal als de beste zijn. Allee, de normen, dat gaat nog in de rechtszaak komen, maar die discussie, die gaat er heftig tegenaan kletsen. Maar in ieder geval, die berm, die is gesneuveld, hè. De Raad van State heeft er twee keer naar gekeken en die heeft gezegd, mannetjes, ten eerste, dat ding dat ligt niet eens op het terrein van uw project. Ten tweede, dat is geen nuttige toepassing van zo'n grond.
Ja.
Dus is dat gewoon afval wat je er aan het leggen zet? Hè? Als je ergens een hoop maakt en daar komt het op neer. Eigenlijk maakt het zelfs niet uit wat erin zit. Dat is een beetje raar misschien, maar als je ergens een hoop van eender wat maakt, en dat is geen nuttige toepassing, dan is dat een stortplaats.
Ja.
In dit geval is het een toxische stortplaats, hè, want daar zit natuurlijk toxisch goedje.
Maar dus eigenlijk, heel die berm is volledig van de baan dan?
Ja, die is eigenlijk niet te recupereren. Dus in het vonnis van de Raad van State stond dat de werkzone niet mocht uitgebreid worden. En dan waren ze dus in de kern bezig van, ja, iedereen doet dat. En dat was eigenlijk het argument. Alle grote projecten doen daar, de werkzone uitbreiden. En dus zullen we iedereen de wetgeving wel aanpassen dat dat wel mag. Oké, ten eerste, ze gingen dan op zoek gaan naar andere grote projecten waar dat ook werd gedaan. Ik heb er nog geen gehoord, maar bon. En dan punt 2, dat is ja, tijdens die rechtszitting, want ik was er zelf ook weer bij. Onze ene advocaat en de voetbalploeg aan de andere kant, hè, 11 advocaten aan de andere kant. Ja, heel veel 65, maar wat cool is aan de Raad van State is dat er een auditeur aan het woord komt. Dat is een soort van raadgever voor de voorzitter, voor de rechter zelf. En eigenlijk bereiden die dat dossier voor. En dat zijn echt juridische beesten. Echt, we hoorden die bezig en we keken naar elkaar van wat gebeurt er hier. Die had dus eigenlijk over kerstmis dat dossier, of misschien had hij dat al voorbereid, dat weet ik niet. Maar die had dat goed vastgehad, hè. En die zei niet alleen dat die werkzone een probleem was, maar die zei ook dat is geen nuttige toepassing.
Ja.
En dat tweede probleem, dat is nog wel wat pittiger dan die werkzone alleen. Dus in het vonnis staat alleen het argument van de werkzone, maar we weten al dat de auditeur van de Raad van State nog minstens een ander argument heeft. En eigenlijk is dat zelfs niet het einde, hè, want stel zelfs dat ze die argumenten van tafel halen. We hebben 4 argumenten in ons klacht gestoken. En eigenlijk zou de Raad van State ze alle 4 moeten verwerpen. En dan zouden we het bijvoorbeeld ook over de bodemnormen moeten gaan hebben. Ja. Want ook daar, die norm die gebruikt wordt om te bepalen met welke grond ze op welke manier omgaan, ja, die is compleet frauduleus. Ik heb het 100 keer gezegd al, tot stand gekomen. Maar eigenlijk, die discussie is nog niet ten gronde gevoerd voor een rechter. En eigenlijk is ook bij de Raad van State niet. Nee. Wat interessant is bij de Raad van State, is dat die eigenlijk gewoon zoeken naar het meest eenvoudige argument om te zeggen dat het document of de vergunning of weet ik veel wat, het overheidsdocument van tafel moet geveegd worden.
Ja.
En ze hebben gekozen voor de werkzone, maar dat is eigenlijk gewoon dat de werkzone, ja, dat is te gemakkelijk. Hè? Dat is gewoon, dat is juridisch kinderspel. Hè. Je hebt drie projecten en die werkzone die loopt over die drie projecten. Ja, dat mag niet. Klaar.
Ja, maar eigenlijk lijkt me dat ook wel zeer bizar, die werkzone op zich. Dat gaat toch over gigantisch grote gebieden. Dat ze dat allemaal als één...
Een
stuk kunnen of willen laten erkennen. Dat, is, dat loopt van Calot tot Linkeroever. En,
ja, maar wacht, het is nog veel straffer dan dat. Wat ik eigenlijk ook ontdekt heb in najaar ergens, is dat eigenlijk in december 2016 dat verhaal eigenlijk is begonnen. Ik dacht, ja, ergens voorjaar van... Nee, maar eigenlijk, je ziet altijd een beetje vroeger gaan. En nu is er een document gevonden van december 2016. Dat heet een quickscan. En dat is eigenlijk een document waar ze vaststellen van... Shit, we zitten hier met superveel vervuiling. December 2016.
Oeh, maar ze wisten het toen toch nog niet zo gezegd allemaal.
Jawel, dus wel, hè.
Jawel.
Ze wisten het goed. Ze hadden metingen, alles erop en eraan. Dus dat is allemaal van... Oh, we zijn er toen pas op uitgekomen. Nee. Dat is in december... 2016 wisten ze al hoe laat dat was.
Ja.
Minstens toen al. Er worden 5 oplossingen geformuleerd. Variant nummer 1 is volledige sanering. Dus volgens het boek zou kosten. En dan kijkt er naar en dat kost nog niet eens zoveel. Wat was het? 25 miljoen of zo? Binnen een project zoals ons, terwijl...
Dat biedt het.
Allee, voor u en ik, maar niet voor land is.
Nee.
Dan partiële sanering, dat kost een paar miljoen minder. Hè, dus dat je het niet allemaal doet. Maar dan wordt het een beetje viezer. Want dus variant 4 is uitbreiding van de werkzone. Dus die zeggen dat er gewoon als bij. En variant 5, aanpassing van het normenkader. Nu jij.
Nou ja.
Dus wat ik zojuist gezegd heb van we gaan gewoon de normen aanpassen van wat betekent wat vervuiling is, dat wordt gewoon in een document van Landis opgelijst als manier om met vervuiling om te gaan.
Ja.
En wat je dan kunt vaststellen, is dat eigenlijk in het jaar daarna. Want ik denk dat variant 3 is effectief dat ze dat stockage of zoiets, dus het idee van we gaan ter plaatse gewoon opstappelen. Dus ze hebben een combinatie gemaakt, maar ze hebben dus variant 4 en 5 gewoon uitgevoerd. Uitbreiding werkzone en natuurlijk de aanpassing van het normenkader. Wat voor iemand die er half naar kijkt, hallucinant is. Ik kon dat zelfs niet geloven dat op papier stond.
Dat is heel straf, ja.
Ja, dat is echt straf. En dan, wat er ook belangrijk is om te weten, is dat die techniek van die werkzone, dat doen ze ook bij baggerwerken in de Schelde. En dat is eigenlijk nog veel grover daar. Hey, op Linkeroever, dat is al een groot terrein, maar in de Schelde, my god, daar hebben ze de werkzone eigenlijk uitgebreid van aan Kattendijk Dok, het stad, tot aan de Nederlandse grens.
Ja, dat is geen klein zoveel, hè.
En die zeggen eigenlijk van, dat is onze werkzone, wat de Nederlandse grens te maken heeft met de Oosterweldtunnel, moet je mij zeggen. Maar ik zal het u zeggen, ze willen er slip gaan dumpen. En want ook weer hetzelfde trucje, hè. Dan zeiden die slip die blijft binnen onze werkzone. Meneer, de werkzone loopt wel tot aan de Nederlandse grens, maar hij blijft ter plaatse. Dus, dat is gelukkig, de definitie van ter plaatse blijven bij land is dus een paar kilometer verplaatsen. Hè? Dat is ter plaatse, dat is standstill. Dat is een fameuze standstill waar ze het over hebben. We gaan het niet planeren, we gaan er niks mee doen. We gaan het gewoon wegmoffelen onder de randjes.
Onder de mat vegen.
Wel niet verplaatst. Maar dat is zo absurd dat je... Ik heb er vaak moeite mee om het uit te leggen aan mensen, hè, want je kunt dat bijna niet geloven als ik het u vertel. Hè. En toch is het gewoon, het is zo plat. Zo plat.
Ja, dat is een van de dingen die speelt, denk ik toch ook, dat het zo plat dikwijls is en zo onvoorstelbaar dat het toch gewoon gebeurt. Gelijk dat het is gewoon de mat naar boven en veeg het eronder, de mat terug naar beneden en dat is zogezegd de oplossing. Niemand kan dat geloven, want als je dat bij je thuis wilt doen, dan krijg je de milieuambtenaar op je dak. En hier, boh.
Nee, en dan het bijkomende probleem is natuurlijk, zo bodemnormen aanpassen, je kunt dat niet zomaar. Het land schrijft normaal gezien niet zelf bodemnormen, dat mag gewoon niet. Dus het zou veel te hard opvallen als die nu zeggen, we hebben hier een bladje gemaakt met een stempel van land is er bovenaan en dit zijn onze normen. Ik denk dat dat een brug te ver is, zelfs voor het hier laten passeren. Maar ze hebben hetgeen gedaan wat er dichtst bij ligt, namelijk N'importe quoi van expertise erin getrokken en er eigenlijk tegen gezegd van zorg in ieder geval dat dat werk, wat dat ook uitkomt van die norm, zorg dat dat voorbaar is. En die mannen hebben dat gedaan. En Dat is dat document waar we het altijd over hebben gehad, hè, waar daar vol met rekenfouten staat en dit en dat. Mm-hmm. Onderweg hebben ze gezegd, dat kan nog niet geloofwaardig genoeg zijn. Hè. Weet je wat we doen? We gaan communicatieadvies vragen van Tietgat, een toxicoloog, hij is een professor. Je weet eigenlijk wel niets van PFAS, maar who cares? We bestellen daar een communicatiestudie en dan zeggen we dat er een toxicoloog heeft nagekeken. En die doet dat. Die schrijft dat. Maar, Mark is tof. In dat document staan een aantal dingen die toch niet zo heel handig zijn. Waar dat ze eigenlijk van zeggen van shit, joh, er staat niet letterlijk dat er een probleem is, maar mensen zouden zich toch eens ongerust kunnen beginnen maken als dat buiten komt. Weet je wat we doen? We communiceren er niet over. Boom. Zelfs dat flutdocument van dit gaat wordt niet naar buiten gebracht.
Dus dat is eigenlijk dat stuk dan dat over die communicatie ging, want er was zo een stuk van de communicatie van OVAM, dat is over dat document.
Dat is het hele ding wat ik ook niet besefte, is dat hele rapport van Tietgat maakt gewoon geen fluit uit. Ze hadden voor de zomer al lang beslist wat ze gingen doen. Op het moment dat ze met Tietgat aan het babbelen waren, waren ze ook over de dading aan het babbelen met Riem. Dus waren ze over die berm bezig. Maar ja, dan heb je wel een idee nodig van hoeveel grond je er wilt zetten. Hè? En als je wilt weten hoeveel grond je op dat terrein wilt leggen, moet je weten wat vervuild betekent. En dat is een hele clue daar. Het document van Tietgat maakt dan eigenlijk zelfs niet uit. Nee, en vandaar dat ze het kunnen bestellen en het dan terug van tafel vegen, omdat het eigenlijk in de procedure geen beat uitmaakte. Ik denk dat ze alleen hadden gehoopt dat een beetje meer wetenschappelijke saus over hun bullshit kon gieten. Maar die Tietgat die heeft dat zo slecht gedaan, eigenlijk, dat ze het zelfs niet hebben gepubliceerd.
En plus,
dat is wel wat natuurlijk.
En plus, dat document is niet gepubliceerd geweest, maar is geiten later opgeduikt, of hoe moet ik dat zeggen? En is er toch een aantal feiten uit dat document u opgevallen, waardoor dat je dieper ze beginnen graven?
Nee, het document is eigenlijk relatief laat bovengekomen. Het document dat mij veel meer getriggerd heeft, is de studie van Rots, hè, die samenwerking van Sweco en Witteveen en Bos, met die normen. En dat is mijn kop thee, hè. Cijfertjes, narekenen, dit en dat. En daar vond ik gewoon allerlei shit in, gewoon. Ik dacht van, wat staat er hier nu? En dat dit document had zowat dezelfde eigenschappen. Ik denk daar, wat wel opmerkelijk was bij dit gat, was dat die Q&A die erbij zat. Hè. Er zat eigenlijk zo'n lijst bij van, als grond vervuild zou zijn, wat moet je dan doen? Er staat niet bij wat dat betekent vervuild zijn, want dit gat vond dat blijkbaar ook niet belangrijk. Maar daar staat wel, je mocht geen eieren eten, dit en dat en dat. En dat heeft wel wat tot gevolg gehad, want eigenlijk op het moment dat we dat document hebben gevonden, dan zijn die maatregelen ineens doorgevoerd. Dat is straffe eraan. Ja. Dus eigenlijk, hè, want ineens waren ze er met een plan van, mensen mogen dat wel, dan niet. Maar dat was eigenlijk gewoon de aanbevelingen van Tietgat van 2017. Ja. Quasi linea recta. Dus ze hebben een communicatieplan eigenlijk van 4 jaar geleden opgehaald. Dus, die eieren die je eigenlijk 4 jaar geleden, die we jullie gewoon hebben laten eten, ja, dat mag eigenlijk niet. Dat is vooral treurig, dat document. Het is...
Dus die eieren, als je die niet hebt, zo gezegd, is nu het communicatieadvies, dan is het opgelost en voor de rest is er eigenlijk geen probleem. Dan is het toch eigenlijk nog altijd min of meer de communicatie van de overheid zelf.
En dan was het idee van, we doen dat. We doen voor de rest ons plan nog hetzelfde. We bouwen die in berm nog en we werken met dezelfde normen, niet aangepast. Maar ja, dat is beginnen kraken en piepen natuurlijk. Hè. In de onderzoekscommissie hebben ze alles gedaan om die werkwijze recht te houden. Ook de meerderheid heeft er keihard zijn best voor gedaan om eigenlijk de Oostwil eruit de wind te houden. En ja, shit's coming down. Hè.
Ja.
Dus niet alleen is die werkwijze van die berm... want er is super zot over te vertellen. Hè. Je weet nog in het begin van de zomer dat er het rapport aan het Franke was uitgekomen.
Mm-hmm.
En rapport Franke was de commissie Grondverzet heette dat of zoiets. En daar zitten 3 toxicologen in. Hè, en nog wat volk.
Ja.
En die komen met mijn rapport van, er is hier wel wat, er zijn hier wel wat problemen, maar Lantis is goed bezig. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En die zeggen, die een bodemnorm, we hebben daar eens nagekeken met de software van Vito, en eigenlijk is die wel oké. En er stond een hele hoop juridische analyses in. En dat was de eerste dat wel was opgevallen in dat moment van, ja maar wacht even, er zit hier keiveel juridische tekst in en er zit geen enkele jurist in de commissie grondverzet. Wie heeft dat dan geschreven? Mm-hmm. Ja, want dat kan ik zelfs niet schrijven, zo'n analyse. Allee, ik zelfs niet. Ja, dat kunnen wij allemaal niet schrijven. Maar goed, de meeste juristen kunnen dat niet schrijven. Bon. Wat bleek? Ja, dat Lantis gewoon ermee aan had geschreven. De juristen van Lantis hadden vrolijk mee het rapport grondverzet. Dus dat was al redelijk alarmerend. Maar het probleem was natuurlijk wel dat ik zoiets had van, ja, die toxicologen die hebben dat zogezegd nagekeken en die hebben het toch goedgekeurd, die bodemnorm van Lantis. Nu, toen dat we naar de Raad van State gingen, toen ineens begon ik iets te denken. Toen dacht ik, ja maar wacht even, is het wel zo dat die toxicologen dat hebben nagekeken? Dus wat doe ik? Ik stuur een mail naar professor Schoeters, naar professor Van Larenbeke. En ik vraag gewoon vlak af, ik zeg, het is misschien een rare vraag, maar jullie weten toch dat Lantis dit stukje uit dat rapport aan het gebruiken is als juridisch argument om te zeggen dat dat gevalideerd is door toxicologen. Jullie weten dat jullie naam erboven staat en dat jullie dus de toxicologen zijn, maar heb je gewoon dat eigenlijk wel nagekeken, die berekening? Na veel 65 krijgt er telefoon van die professor Van Larenbeke en die zegt mij vlak af, we hebben die berekeningen eigenlijk nooit gezien.
Ja.
En zegt hij zelfs, ik denk dat ik zelfs een finale versie van dat rapport niet heb gezien. Wat?
Ja.
En nu heb ik het in mijn mailbox, professor Schoeters zegt, juist hetzelfde. Dus in dat rapport van commissie Grondverzet wordt gewoon gesuggereerd dat de norm van Lantis is nagekeken door drie toxicologen. Twee van de drie zeggen gewoon vlak af, nee, we hebben dat nooit gezien. En de derde is dit gaat. Aan hem heb ik het niet gevraagd. Je snapt dat dat mij eigenlijk echt geen beat interesseert wat die man zijn mening nog is. Hè?
Ah, ja. Ja, dat is niet even.
Ja, dat is echt zo'n aspect dat ik denk, oké, hoe kan het nu dat er nog altijd geen deuren worden ingetrapt? I don't know.
Ja. Hoe kan het eigenlijk dat die onderzoekscommissie, er worden een aantal vragen gesteld, maar eigenlijk al bij al blijft dat toch redelijk mak voor een groot stuk.
Ja, dus dat komt eigenlijk grotendeels ook door die Oosterwillen. Ze hadden wel goesting om achter 3M aan te gaan, maar voor de rest, de voltallige meerderheid die daar zit, is heel een tijd Lantis in bescherming aan het nemen. Hè. De keuze van de getuigen, dat is heel belangrijk. Maar ook, de vrijdag was er een... de burgemeester van de Vijver van Zwijndrecht nog eens uitgenodigd om die gewoon eigenlijk lastig te vallen. Ik denk bij je eigen jongen, er zit een 70-jarige man. Mm-hmm. En dan, omdat ze de schuld op groen moeten, gingen ze best een pitje hebben. Terwijl heel dat gesprek, als je dat ziet, dat gaat nergens over. Hè? Ja. Nergens over. En daarnaast hadden ze Jan van Rijnsbergen gezegd, ex-CEO van Lantis, die trouwens nog niet was opgedoken. Maar die is zwaar medeplichtig is in heel verhaal. En dan denk je bij je eigen, nu dat Jan van Rijnsbergen zit, kunnen we misschien nog wel eens wat andere vragen stellen. En wat bleek? De voorzitter van de commissie was Koen Daniels van MVA. En want Hanna Zanaf zat in quarantaine. Bon. En die zegt aan de start, we gaan ons bij de scope van de dag houden. En je mocht alleen maar vragen stellen over de communicatie. En ik dacht bij mezelf, what the fuck voor een onderzoekscommissie is dat? Er zijn wel wat vragen die je aan de Jan van Rijnsbergen zou kunnen vragen. Hè? Onder andere het artikel over Touw dat was uitgekomen. Het feit dat er een onderzoeksbureau ergens al verwegen heeft, die 2 maanden bij het project betrokken is, en dan heeft gezegd, wow, hier doen wij niet aan mee, dit is te veel druk, laat al maar. Daar mochten geen vragen over gesteld worden. En dat vond ik wel, weet je Christophe, je weet, ik ben een amateurliefhebber van absurdisme,
mm-hmm.
Dat is ook een Brabantse stijl van humor, we moeten er eerlijk in zijn. En amai, dat is natuurlijk het summum van het absurdisme. Hè?
Ja.
Dan denk ik, ja, een onderzoekscommissie waar dat bepaalde vragen niet mogen gesteld worden, omdat ze niet in de scope van de namiddag zitten. En dan denk ik, oké, bom.
Ja,
dat is... ja, we zullen maar naar kijken en lachen. Hè. Wat is dat nu?
Ja, het is een onderzoek.
Dan moeten we heel veel respect moeten hebben voor het rapport. Want natuurlijk, de meerderheid is ook hun rapport en hun verslag aan het klaarmaken van de onderzoekscommissie, waarin dat waarschijnlijk dezelfde bullshit zal staan. Maar gelukkig, iedereen kan toch zien dat dat hele ding doorgestoken kaart was, om 3M wel de schuld te geven, maar nee, vooral Lantis geen enkel kleerscheur te bezorgen.
Ja, wat er ook gebeurt.
Alleen, ik weet niet of dat gaat lukken. Allee, ik denk dat dat...
Ja, het uitgangspunt van de commissie, van het rapport zal zijn, wat er ook gebeurt, de Oosterweel moet er komen.
Dat was trouwens ook het uitgangspunt van commissie Grondverzet. Mm-hmm. Ja, dat kwam dan ook allemaal achteraf van, we moesten alleen aanbevelingen doen over de aanpak van Lantis. Niet of dat een goed idee was, hè. Nee. Mm-hmm. Alleen maar... Wij gaan hier een toxisch stort bouwen. Je kunt nog tips geven over hoe we dat het beste kunnen doen. Daar ging het op. Daar kwam het
eigenlijk. Ja, maar eigenlijk zou dat toch... Is dat toch de wereld op zich? Op zijn kop? Eigenlijk zou dat toch het allerlaatste moeten zijn waar je mee bezig bent. Is dat wat die Oosterweel er nu komt, ja of nee? Ik bedoel, het gaat hier over een gigantische grote vervuiling met een redelijk gevaarlijke stof. En alles wordt gedaan om dat te minimaliseren, om dat toch te kunnen laten doorgaan.
Ja.
En er wordt niet gekeken naar er wordt een beetje gekeken naar 3M, maar 3M is hier niet de enige schuldige in het verhaal. En de rest gaat gewoon vrij uit. Waar is de politieke verantwoordelijkheid en dergelijke? Hallo?
Straffer nog, er werd de hele tijd gezegd, waarom zijn de hele tijd zo streng voor Lantis en pakt de 3M niet aan? Nu, dat kunnen we ondertussen wel pareren, want we hebben ook 3M ondertussen gedagvaard. Dus we hebben ons huiswerk gedaan van voor naar achter. Ik heb ook altijd gezegd van het is pas als die dading uit de weg gaat, dat we achter 3M gaan. We hebben woord gehouden, hè.
Uh-huh.
De dading is gewipt en we zijn achter 3M aangegaan. Want nu kun je echt saneringsplichten op 3M en kun je allerlei schadeclaims eigenlijk in die richting beginnen smijten.
Ja.
Maar vandaag, vond ik toch ook heel straf. Hè. We hebben het er al over gehad, Alexander Drogen is opgedoken.
Mm-hmm.
Uit het niets hebben ze die naar Boston gaan halen. Van het toekomstverbond is aan het ontploffen. De burgerbeweging in Antwerpen zijn eigenlijk al ontploft. Dat staat ook in de krant van, garme, die mensen gaan met een depressie slapen. En ik denk bij mezelf, je had toch wel een jaar geleden naar mijn waarschuwing kunnen luisteren. Ik heb in Straten-Generaal in 2019 al gezegd van, mannetjes, ik denk dat er hier een probleem is met PFOS. En dan denk ik, en nu slapen ze slecht. Allee, come on. Maar daar wou ik het zelfs niet over hebben. Wat heel straf is dat Alexander Doe gewoon plat toegeeft dat er zicht was op een toekomstverbond en ze wisten na 22 jaar verzet gaan we die een tunnel erdoor krijgen. En op dat moment, als een soort van kermische duivel eigenlijk, is dat PFOS probleem naar beneden gekomen en hebben ze gezegd, oeh nee. Als we dat zeggen tegen die burgerbeweging, dan is het gedaan. En dat is ook zo. Mm-hmm. Ik denk, als je nu zou kijken, als je zou nadenken dat bijvoorbeeld een ademloos, een Wim van Hees, die woont er op een paar honderd meter vandaan. Hè?
Mm-hmm.
En een Wim van Hees, die op dat moment ontdekt hebben van, er is hier een toxisch stort achter je hoek in Sint-Annabos. Ja, wat denkt u dat hij dan gedaan had? Had hem dan nog toekomstverbond getekend? Ik denk het niet, hè.
Waarschijnlijk.
En zelfs bij Straten-Generaal, dat was niet verdedigbaar geweest. Dat had gewoon niet gegaan. En dus het maffen is nu dat hij nergens aan de dogen en komt zeggen, toekomstverbond, er was een historische kans. En het moest vooruit gaan. En daar kunnen toch niemand voor verwijten? Dat is niet letter, daar kunnen niemand iets voor verwijten. Ik denk, maar jawel. Je hebt fucking iedereen opgelicht. En de grote vraag die ik dan heb is of Alexander Dogen het wist.
Mm-hmm.
Want ik heb het hem gevraagd in juni van dit jaar. Van Alexander, wist jij dat? Ik ken hem persoonlijk. Ja, op die mail heb ik geen antwoord gehad. Nee. Maar nu mailt hem wel, kunnen we eens babbelen, kunnen we eens bellen. En ik denk ook, maar Alexander, het is te laat, hè. En na dat interview was het helemaal te laat. Dan dacht ik, als je het zo gaat doen, laat maar.
Ja.
Laat maar, mannetjes. I don't care anymore. Echt niet, hè?
De werken liggen nu stil. De tunnel wordt niet meer verder gebouwd. Of wat is het plan van de overheid om dat terug op gang te trekken?
Ja, ons intimideren en dan hopen dat we niet naar rechter gaan. Hè?
Ja, en een beetje en de publieke opinie bespelen waarschijnlijk voor een stuk ook. Dat die tunnel echt nodig is, want anders staan we stil.
En dan in de krant komen, want ze hebben flashy mensen. Tof. En dan mag je nog weken van die passief-agressieve opiniestukken en interviews in weet ik veel wat allemaal. En eigenlijk allemaal met het doel van ervoor te zorgen dat we niet gewoon doodleuk naar de rechter stappen. Maar we zijn al bij de rechter, er is een milieustakingsvordering. En dus dat is een beetje het probleem. Ze zitten nu eigenlijk in een situatie waar ze nog altijd pretenderen, denk ik, voor zichzelf, dat ze op de oude manier, met een beetje onderhandelingen, met een nieuw verbondje, en we gaan dit of dat eens doen. We gaan op juist dezelfde manier als bij het Toekomstverbond in de stijl, gaan we richting een of andere deal met de nieuwe zeurende burgers. En dan ga ik dat oplossen. Dat denk ik dat eigenlijk het idee is.
Ik vind precies dat het probleem ook wel wat onderschatten. Alleen zo die peufelsvervuiling, zo erg is dat allemaal niet zo.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, maar ik denk ook, Je kunt dat wel begrijpen, hè? Want als je het probleem serieus neemt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Hè?
Nee.
Ze moeten eigenlijk onderschatten. Dat is de taak van de CEO om dat te onderschatten.
Ja, maar ja. Ik bedoel, als je met een enorme milieuvervuiling zit, je kunt het niet. Allee, je zou dan toch denken, op een gegeven moment moet er toch iemand zijn verantwoordelijkheid, zijn politieke verantwoordelijkheid nemen om daar, hoe zuur dat die appel ook is, om daar iets aan te doen en die door te bijten.
Ja, ik heb al een paar keer gezegd, de billion dollar question is of dat je de Oostwil, of dat je die gronden kunt saneren en de Oostwil bouwen op een manier die snel en goedkoop genoeg is voor wat ze willen.
Mm-hmm.
Ik weet niet zeker of dat berekening is geklopt. Nu, ik moet er ook geen uitspraak over doen. Hè. Het interesseert me niet. Het is letterlijk hun probleem. Als het gaat, prima. Als het niet gaat, ja, dat is heel, heel jammer.
Mm-hmm.
Maar you brought it on yourself. Mensen zeggen altijd zo, oplossingen, nee, ze moeten het gewoon saneren, 3M moet ervoor betalen zoals normaal, dat is hoe dat we dat doen in België, en we gaan niet even de wetgeving omzeilen of fraudeleuze normen maken en dat soort shit, om dan toch maar dat tunneltje te kunnen bouwen. Het is hun eigen schuld, hè.
Ja,
ze hebben er begot anderhalf jaar aan gewerkt, aan die dadingen, aan die normenkader, ze hebben van alle vuile dingen gedaan, en dan denk ik, ja, hoezo Ocharme land is? Ocharme Toekomstverbond, hoezo? Allee, Ocharme Toekomstverbond, daar snap ik nog een beetje.
Ja.
Mm-hmm. Ik denk wel bij mijn eigen, oh my god, die burgerbewegingen zijn opgelicht. En ik zou zeggen, Christophe, dat als die burgerbewegingen zelf met die mening zouden komen, dat ik ze gelijk zou geven. Dan zou ik zeggen, ja, inderdaad.
Ja.
Ze hebben het met de beste bedoelingen gedaan. En ze hebben nu gewoon opgelicht waar dat je bij stond. Maar dat hebben de burgerbewegingen niet gedaan, hè. Ze hebben mij aangevallen, hè. De manipulatie is dan in een humo gegaan, en dat, allemaal van een toelala.
Ja, de rol is een beetje.
En dan de Oosterweel, cruciaal project voor de mobiliteit van Antwerpen. Never mind dat de modal shift compleet stuk is, dat gewoon niet aan het gebeuren is. Never mind dat we hebben volgebouwd met parkings en alles erop en eraan. Nee, we hebben beloofd dat een Oostwil mocht gebouwd worden. En wij gaan nu ons woord houden. En dan denk ik, waar hebben jullie het over? En voor wie spreken die dan eigenlijk nog? Hè?
Ja,
voor wie spreken die dan nog?
Ja.
Ik was ook vandaag aan het denken, ja, ik denk dat we zo de titel van de Antwerpse burgerbeweging eigenlijk moeten strippen. Hè? Dat zijn de Antwerpse burgerbeweging niet meer. Dat zijn drie kleine clubjes met oude mannen.
Ja,
dat is letterlijk. En steeds kleinere clubjes, want wie wil er nu nog bij zitten? En de echte burgerbewegingen, dat organisaties gelijk Recht op Lucht of iets in een stijl, waar dat jong volk zit dat eigenlijk nog in de stad wilt wonen. Hè?
Uh-huh.
Dat een goede kwaliteit wilt. Al die dingen die vroeger ademloos zit, die worden nu gedaan door andere organisaties. Vliegerplein in Deurne, fantastisch, met de luchthaven bezig. Dat zijn de burgerbewegingen van Antwerpen nu.
Ja.
Maar een straat-generaal of een nadeloos, wat is dat nog? Dat is niks, hè?
Nee, die zijn eigenlijk opgehouden te bestaan op het moment dat het toekomstverbond getekend is. En eigenlijk, ja, dan was het game over voor die, ja, voor die beweging. Ja.
Dat denk ik nog wel het strafste. Ik heb hen daarvoor gewaarschuwd. Ik heb gezegd, kijk, ik ben in de tijd ook met Alexander gaan eten ook zoiets. Gaan eten. En waarom? Omdat ik echt vond dat, dat er een groot probleem was met transparantie en met inspraak. Mm-hmm. Ik zeg, je moet dat oplossen. Ah ja, zegt hem. Oké, is goed, we gaan er eens over babbelen. En ik ben allemaal voorbereid. Ik kan het document nog vinden. Met alle dingen dat ze zouden moeten doen om veel meer transparantie in het project te brengen. En vooral ervoor te zorgen dat mensen konden instappen in het project. Ook als die niet bij de start stonden. Als die niet Peter Vermeulen of Manuklaes heten.
Ja.
Ik zeg, ja, we moeten dat doen, want als we dat niet doen, organiseren we ons eigen verzet. Ik heb letterlijk gezegd, hè.
Mm-hmm.
Als wij dat doen, dan zeggen we eigenlijk tegen elke burgerorganisatie en actiegroep van, ja, hetgeen wat je moet doen is rechtszaken starten, de boel saboteren, totdat ze het serieus nemen, en dan mogen we aan tafel gaan zitten. En het is weer aan het gebeuren, hè. Want de grondrecht is juist hetzelfde. Hè? We zitten in een situatie, we zijn naar de rechter gestapt, gelijk gekregen, een boel ligt plat, en nu wil ze aan tafel zitten. Maar het hele dingetje, dat is toch niet de manier van werken? Hoe kan dat nu vernieuwing zijn?
Nee,
want het
nee.
Is zogezegd een einde maken aan die dynamiek. Maar nee, die mannen hebben gewoon de deur achter zich dichtgetrokken. Die hebben gezegd, wij zijn de Antwerpse burgerbewegingen en al de rest blijft maar mee gezever.
Ja, ik vind dat we op een heel aantal dingen precies terug in de tijd van de brug zitten. Je hoort een hele hoop argumenten die er nu worden aangehaald. Dat is hetzelfde als 15 of hoeveel jaar is het geleden ondertussen. Met het verschil dat nu een deel van de zogezegde burgerbewegingen onderkant van...
Ja, maar ik zeg, de burgerbewegingen zelf bestaan niet meer. Hè? Nee. Dus dat is gewoon een paar mensen.
Ja.
Ik denk dat is het grote verhaal hier, hè, van iedereen had zoiets, we moeten een andere manier van werken vinden. Er was een opportuniteit om dat te doen en ze hebben het gewoon niet gedaan. Ze zijn gegaan voor een oude mannenoplossing.
Ja.
Dus je kunt dat niet anders omschrijven. Nou, een mannenoplossing van, weet je wat, we zullen dat wel met een paar vergaderingen fixen en wij zijn wel slim genoeg om hier een oplossing te vinden. En al de rest is een beetje zever en die Thomas Goorde die zeurt maar en bla 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 bla.
Ja.
En nu zijn we hier. Nu zijn we hier.
Ja. En als er wat moeilijke vragen komen, dan gaat de wever mij wat met zijn ogen staan rollen en arrogant doen
wat mij keihard opvalt, is hoe patriarchaal dat allemaal is.
Ja.
Hoe dat die praten ook, hoe dat die zo op u neerpraten en dan met zo'n cynisch, zoetgevoiste stem. En allemaal hetzelfde, hè. En dan ook gewoon plat liegen, terwijl je gewoon al aan het kijken bent. En dan denk ik van, dat is toch niet meer van deze tijd ook niet meer.
Je zou het denken, maar het tegendeel wordt dag in dag uit bewezen.
Ik was naar dat verhaal van Bols aan het kijken ook van de week, zoals zoveel mensen, van de Voice of Holland. En dan zie je dat zo'n man, gelijk een John de Mol.
Mm-hmm.
Dat is nu toch, laat ons zeggen, nog een redelijk een klassiek type man. Hemdje open, schoon pakje. Ja. Op dat vlak, klassieke zaken, man. En die zegt daar, ja de vrouwen in onze de vrouwen in ons bedrijf moeten gewoon meer durven zeggen. Iedereen zo. Je zit hier gewoon aan het victim blamen. Tot daartoe. Dat hebben we hier ook al wel eens gezien.
Mm-hmm.
Maar het strafste vond dat je de dag daarna in de media zegt, ja, bon, ik heb eens met de vrouwen in mijn bedrijf gesproken en ze hebben toch precies wel een punt. Ik ga er wat aan doen. Ik ga wat kennis binnenhalen, we gaan ons bedrijf hervormen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Holy shit. Toen dacht ik van, ja, die kerel die snapt waar dat de kleep langs, hè.
Mm-hmm. Ja.
En dat is het probleem hier, is dat er is geen of nauwelijks verzet tegen dat patriarchaal cultuurtje van, wow, we passen de wetgeving wel aan. En de stomme geitenwolle sokken en dat soort argumentatie. Ja. En altijd maar denken van, we komen er toch mee weg.
Ja, omdat ze er ook in het verleden dikwijls mee zijn weggeraakt.
Ja. Maar ik vond het verrassend dat dan Alexander eigenlijk ook zo uit de hoek komt.
Ja.
Het was zo'n et tu brute momentje zo, ja, in de krant. Uh-huh. Ja. Echt, ah ja.
Ja.
De grote bemiddelaar, die rol die hem wel even laten liggen.
Ja. Maar nu, om af te ronden, hè, wat gaat er, denk jij, dat hebben we de eerste keer ook gevraagd. Wat gaat er gebeuren? De eerste keer hebben we dat gevraagd en je hebt toen een aantal voorspellingen gedaan en ze zijn eigenlijk bijna allemaal uitgekomen. Ik denk dat ze echt allemaal zijn uitgekomen, maar...
Ja. De tunnel komt er niet, ja. Dat is nog altijd een beetje...
Ja, je hebt toen gezegd dat de werken stil zouden gelegd worden en ze liggen stil.
Dat is allemaal gebeurd, hè.
Ja,
man. Er zijn niet veel goede opties, hè.
Mm-hmm.
Ik denk, vanuit mijn perspectief, denk ik dat er twee opties zijn. En tezij dat ze, weet ik veel, ons allemaal in het gevangen steken of zo.
Wacht, misschien moet
de oplossingen pakken we niet mee.
Misschien moet ik mijn vraag anders formuleren. In de zin van, wat zouden we moeten doen om uit deze shit te geraken? En wat gaan ze doen?
Ja, met of zonder rolstoel, tunnel.
Ja, daar zitten we, dat is het alweer, hè.
Dat is cruciaal, hè.
Voilà.
Ik denk dat een fatsoenlijke saneringsoperatie, weet je, dat is een black site, hè. Je moet de 3M zitten ineens meepakken, want anders is dat bijna zinloos, denk ik.
Ja, ik denk dat we er ook eerlijk over moeten zijn, dat echt niet alleen over 3M gaat gaan, hè.
De 3M heeft
nu de pech om tegen de lamp te zijn gelopen. Voor een stuk, maar laat ons eerlijk zijn, in de haven zullen nog wel andere verhalen genoeg te rapen zijn.
Dat is zo. Maar in ieder geval voor hier, zou ik kunnen proberen voor echt een onwaarschijnlijke hoeveelheid geld tegen die sanering aan te gooien. En want het is alleen de vertraging kost dan heel veel geld, maar de sanering zelf ook. En dan hebben ze nog wel serieus wat technische hordes, want ze vinden blijkbaar geen plek waar je dat kunt storten. Wat een verrassing.
Nou ja.
Ze zijn aan het proberen om de saneringsnorm op te trekken. Wat een verrassing. Dus, ja, hetzelfde spelletje is weer begonnen. Hè. Maar ze zouden het kunnen proberen. En misschien dat ze echt met heel veel geld grote installatie. Maar dan duurt dat nog. Dat pakt tijd. Hè.
Ah ja, maar het gaat over veel grond. Hè.
Die weg is gewoon... En het probleem is dat ze... Nu staat er 100 man op te kijken.
Mm-hmm.
En dus dat betekent dat heel dat gedoe over die normen, ja, daar komt er niet meer weg. Als jij niet de strengste normen hanteert, dan word jij gewoon gelyncht, hè. Ah ja, tuurlijk.
Ja.
En steeds meer mensen gaan naar die normen binnenkijken, dat denk ik ook wel, en naar die berekenwijze. En dan wordt het steeds moeilijker, ook voor Vito en zo, om dan allemaal goed te praten. Vindt dan op een gegeven moment nog maar eens een toxicoloog die zegt van ja, we kunnen het hier wel lakser doen dan in Nederland, dat gaat niet. Hè. Dus ik denk dat gewoon... een helse optie is voor Atlantis. En dan is nog de vraag of dat je management dat volhoudt. Hè? Of dat die boats het houdt. Hè? Dat komt dan op. Optie 2 is nog veel dramatischer. Hè? Is dat ze de nos willen opgeven. It's within the realm of possibilities nu. Hè? Je hoort ook al in de uitleg van Luc Hellemans dat ze eigenlijk die kans zien. Allee, ze zien dat opdoemen. Hè?
Mm-hmm.
Ze zien het gevaar nu eindelijk ook. Ik denk dat in het begin van het verhaal, toen ik dat zei, van ja, die Oosterweel, dat is wel een probleem, hè. Dat iedereen lachte mij gewoon de kamer uit van die mannen.
Ja, ja.
En nu is het zelf in interviews, van ja, het gaat ons handenvol geld kosten, of de Oosterweel komt er niet, en als de Oosterweel niet komt, dan een daggevolg. Dat is eigenlijk wat dat Straten-Generaal ook mee dreigt. En ze zeggen eigenlijk van ja, als die tunnel niet mag gelegd worden, dan gaan we je parken ook niet bouwen. We hebben zelf.
Ja.
Oh ja, maar echt waar. Zet u parken in een gat. Mm-hmm. Ontslaan we hier iedereen en dan gaan we toch nog parken bouwen. Hè? Who cares? Dan is heel die truut gewoon niet meer relevant.
Ja.
En dan denk ik dat de leefbaarheid van Antwerpen nog altijd op tafel ligt. En dan gaan we nog altijd moeten zeggen, kijk, budget voor leefbaarheid en gedaan. Hè?
Plus als die een tunnel niet gebouwd wordt... We moeten daar eerlijk in zijn, dan doen we niet dezelfde vergissing als in de jaren 60 met de ring te leggen waar dat hem ligt. En dan gaan we, als we die nu leggen,
dan
betoneren we die voor de...
Blijkbaar is een onmogelijke mening.
Ja, we hebben ook, we hebben ook de Chris Peters, de andere Chris Peters, is in een aflevering gehad en die zegt dat toen ook. Hè. Ja. Bedoel, dat het een oplossing uit het verleden is. Maar ja.
Ja, we wisten in 2017 al dat hem gelijk had. De toekomst, alleen de Oostwaal-tunnel is er niet. De toekomstbond is niet getekend omdat wij geloofden dat de Austrian Light een goed idee was. Nooit, hè? Manny Plyce heeft dat nooit gezegd dat dat een goed idee was. Die zei letterlijk van ja, het compromis is een Austrian Light en dan kunnen we de andere dingen uit de brand slepen.
Ja.
Maar ja, die Austrian Light die gaan we gewoon moeten slikken. Dat was het verhaal. Dat was het verhaal in 2017. En nu ineens komt hem in de krant om te zeggen dat de Oostwaal een belangrijke oplossing is voor de mobiliteit. Waar haalt hij het? Waar haalt hij het lef ook? En dan denk ik, ja, de argumentatie in 2017 en nu is gewoon hetzelfde. Hè? Is gewoon hetzelfde. Ofwel geloofde in de originele berekeningen van eigenlijk van Manu zelf. Ofwel, op dit punt, ik vind gerechtigheid is eigenlijk het woord waar we het over moeten hebben. Hè?
Gerechtigheid.
Ik denk dat er kan geen oplossing komen zolang dezelfde mensen aan tafel blijven zitten. Dat gaat eigenlijk niet. Nee.
Gerechtigheid, politiek,
verantwoordelijkheid. Niet met dezelfde managers en weet ik veel wat allemaal hier een oplossing voor vinden. Dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Die hebben heel hun carrière erop gesteekt, hun hele reputatie erop gesteekt. Die hebben allerlei dingen gedaan onderweg die totaal het daglicht niet verdragen. En je kunt dat niet uitvoeren met die mannen. Ik denk niet dat dat mogelijk is. En dus eigenlijk, dat is mijn voorspelling. Dat het management van Lantis gaat moeten opstappen. Want ik zie niet hoe dat je het anders oplost.
Nee, dat is genoteerd. We zullen kijken wat de toekomst gaat uitbrengen. Maar ik vind dat we ook niet alleen moeten stoppen bij het management. Ik vind dat er ook wel een serieuze politieke verantwoordelijkheid is aan mag komen. Want het is niet alleen Lantis, het is ook een politieke hand dat er boven wordt gehouden voor dat systeem in werking kan blijven. Dat soort...
We shall see.
We shall see.
Ik denk waar we zeker over eens kunnen zijn, is dat Oostwaal vervloekt is. Dat kan niet anders.
Ja. Dat het niet alleen vervloekt is, maar hoe dat je het ook draait of keert, met of zonder PFOS of whatever, het blijft een ongelooflijk stom idee. Dat vervloekt is. Tot en met.
Dat zijn uw woorden, maar...
Dat zijn mijn absolute woorden. En ik blijf daar volledig achter staan. Dat het een totaal nutteloos project is. En voilà.
Okay.
Dan wil ik u bedanken voor uw bijdrage aan de PFOS-gazette. U kan onze uitzendingen vinden op Anchor, op Spotify, op Google Podcast, op Breaker, maar natuurlijk ook op onze eigen site, de www.b-r-t.be. Daarop vindt u al onze afleveringen. De podcast van de BRT blijft altijd gratis te beluisteren, maar steun is altijd welkom. Ook op onze site kan u een stukje vinden, steun, en daar kan u steun geven waarmee wij dan onze kosten kunnen dragen. Of u kan ook steun geven via onze partners, de Nieuw-Brabantse Kunst, waar u items kan kopen in onze webshop, zoals Brabantse patches, een Brabantse vlag, een Brabantse pin en ook schilderijen of andere kunstwerken. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken op de Nieuw-Brabantse Kunst.be. Dat was het voor deze keer. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.